Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Rooijakkers op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Maak je borst maar nat voor nog meer fileleed. Nederland moet flink aan de bak om achterstallig onderhoud aan te gaan. Aan wegen, bruggen, tunnels. Moet allemaal weggewerkt worden.
Ja, en allemaal gemaakt worden. De staat van onze infrastructuur holt flink achteruit. Moeten we ons zorgen maken? Daarover spreken we straks met Bouwend Nederland. Maar eerst aandacht voor
Mobility as a Service, MaaS. Dat is natuurlijk een applicatie meestal, hè, waarmee je allerlei vormen van vervoer aan elkaar kunt knopen in één app, zodat je heel makkelijk moeiteloos van A naar B kunt komen en weer terug.
Ja, de overheid heeft 8 apps ondersteund. 7 MaaS-pilots in totaal in heel Nederland. En die lopen deze maand ten einde. Tijd om alvast de balans op te gaan maken. En dat doen we met
Hans Teube. Hij is director Smart Mobility en Smart Cities bij Capgemini Invent. Welkom, leuk dat je er bent. Ook met een MaaS-oplossing hier gekomen?
Nou, ik moet zo meteen naar huis vanwege kinderfeestje, Sinterklaas.
Ja, ja.
Dus ik heb toch maar de auto gepakt, excuses.
Ik denk dat meer mensen het doen.
Ja, ik hoop niet te veel.
Zeker in deze tijden, dat is het ook al wat koud en soms wat regenachtig. Maar goed, jij hebt voor ons gekeken naar die ontwikkelingen van MaaS. En in het bijzonder dus die pilots, die pilots die er zijn geweest de afgelopen tijd. Wat voor soort pilots zijn dat?
Nou ja, eigenlijk heeft de overheid bedacht om 7 pilots te toetsen vanuit verschillende beleidsdoelen. Dus je hebt pilots die eigenlijk meer business to consumer zijn, zoals die bijvoorbeeld in Utrecht met Gaio is gedaan als app. Je hebt een paar die zijn business to business, zoals Eindhoven en de Zuidas. Maze en Turn zaten daarop. Eentje ging meer over de bereikbaarheid en het ontlasten van het openbaar vervoer. Dat was Rotterdam-Den Haag met Moves. In Twente is geprobeerd specifiek maatwerkvervoer, dus eigenlijk mensen met die eigenlijk bijzonder vervoer gebruiken, om die op een andere manier te ondersteunen met Mobility as a Service, met Goorn. Als ik het goed uitspreek.
Ja, mooi op zijn plat Twents. Heel goed.
Ja, ik kom uit Groningen, dus het lijkt er een beetje op.
Ja, precies. Ja.
Limburg heeft het grensoverschrijdend MaaS-vervoer geprobeerd. Is er eigenlijk nog steeds mee bezig met Glimbel. En Groningen-Drenthe heeft brede bereikbaarheid. Dus dat is eigenlijk gewoon MaaS plus maatwerk met Viaco.
Oké, dus dat is heel divers allemaal, als je dat zo hoort. Door heel Nederland. Het doel was om te kijken van wat slaagt wel, wat heeft wel potentie en wat niet.
Nou, de bedoeling was eigenlijk natuurlijk dat alles slaagt. De bedoeling was eigenlijk dat met overheidsstimulering al wordt gekeken of op die verschillende beleidsdoelen alles ook zou gaan werken.
Ja.
En dat de bedrijven die hierbij aangesloten zijn ook binnen 2 jaar hun eigen businessmodel draaiend krijgen.
Ja, maar dan start je zo'n pilot en dan komt er zoiets als corona.
Zo.
Ja.
Dat is lastig dan op zo'n moment, kan ik me voorstellen. Of was het juist een voordeel?
Nou ja, er moest natuurlijk ook nog gebouwd worden volgens een aantal eisen en standaarden. Dus een deel van het probleem is eigenlijk was er niet omdat het toen nog gebouwd werd. Maar het heeft natuurlijk niet geholpen om snel en breed te starten. En ja, heel veel reclame maken had ook niet zoveel zin, want er waren veel mensen die niet reisden. Dus dat was wel een lastige.
Ja.
Je hebt gekeken naar het succes van die pilotprojecten. Wat kun je op dit moment, het loopt nog een maand en dan is het echt afgelopen, maar wat kun je op dit moment over de resultaten zeggen?
Ja, ik denk dat grofweg, het is een beetje lastig met 7, maar ongeveer de helft is succesvol. Dus 3,5 zou ik ongeveer willen zeggen. Maar bijvoorbeeld met name het maatwerkvervoer en bijzonder vervoer, dat is toch moeizamer om van de grond te trekken. Die hebben meer moeite gehad om het voor elkaar te krijgen of is gewoon mislukt. Als je kijkt naar wat opviel, wat heel positief was, was de business to consumer. Gaio bijvoorbeeld heeft 135.000 downloads en 40.000 actieve gebruikers. Nou, dat is, als je vergelijkt met Europese andere projecten, En voorbeelden, dan is dat echt heel succesvol.
Oké, dus de 1 op de 3 om en nabij, dan ben je echt goed bezig.
Ja, we kennen heel veel voorbeelden waar ongeveer 10%, 15% actieve gebruiker is. Dus dit is in die maatstaf gemeten heel goed.
Ja, het is wel belangrijk, actieve gebruiker.
Want... Actieve gebruiker die eens per maand of meer de app gebruikt. Dat is de definitie.
Dat gaan we alweer.
Daar moet je wel precies in zijn.
Daar komt er in ieder geval iets op tafel. En we zien dus over het algemeen dus dat eigenlijk heel weinig mensen actief zo'n Maas-oplossing gebruiken. Maar in dit geval best wel veel relatief gezien dan.
Ja, voor de business-to-consumer zie je dat heel goed gegaan is. Je ziet ook wel dat business-to-business wat meer moeite heeft gehad om op gang te komen. Dat heeft ook te maken met... De sales cycle, want je moet al die bedrijven toch één voor één aan elkaar binden. Nou, dan moet je de afdeling financiën langs, de afdeling HR en de, hoe heet dat? De ondernemingsraad moet ook mee, want het is toch ook iets van een verworven recht. De leaseauto met name. Dus die mensen hebben ook wel wat moeite gehad om voldoende klanten in die periode aan de kar te binden.
Is er dan ook een aantal aanbieders inmiddels alweer gestopt?
Nou, ik heb het idee dat Twente, als je op de site kijkt, dan zie je dat... die gestopt is. De rest is er nog. Of ze na die 2 jaar dus vanaf volgende maand volop doorgaan, dat kan ik niet van allemaal zeggen. Maar ik denk zo'n Gaio die zal zeker doorgaan. Ja. Ik denk als je naar, Moves kijkt, die Rotterdam en Den Haag doen.
Van Pon,
onderdeel van
Van Pon. Ja. Inderdaad. Die hebben inmiddels ook de rijksbrede aanbesteding gewonnen voor het ambtenarenvervoer en ook van Rotterdam.
Okay.
Dus dat is alles bij elkaar ruim 130.000 gebruikers. Die verwacht ik ook wel. Ja, van de rest is het even afwachten hoe ze ervoor staan en of ze doorgaan.
Glimbal van Arriva?
Glimbal, daar hoor ik positieve geluiden over. Dus ik vermoed dat wel doorgaat. Viago, daar zit ook een grote partij achter. Zou ook wel eens door kunnen gaan. Nou ja, dan is het even afwachten hoe het met Amazing Turn gaat na 1 januari.
Ja.
Ik kan dat gewoon niet helemaal inschatten. Maar Turn heeft natuurlijk de gemeente Eindhoven en ASML. Dus
die zullen ook wel iets moeten. Ongetwijfeld. Ja, ja. Maar kun je al wel op basis van de huidige resultaten bepalen wat de sleutel tot succes is? Is dat dan B2C of kun je dat niet zo makkelijk zeggen?
Nee, ik denk dat B2C makkelijker is, omdat je in die zin makkelijker is. Ja, je kunt makkelijk mensen aansluiten. Mm-hmm. Bij bedrijven is het gewoon lastiger, omdat je een aantal hordes moet nemen.
Ja.
Maar wat je daar ziet is dat met name de leasemaatschappijen en de banken die erachter zitten, die hebben vaak al een relatie met de financiële afdeling vanwege die auto's. Die kunnen natuurlijk aan upselling doen. Die kunnen daar hun productenpakket op uitbreiden. Bedrijven moeten hun emissies naar beneden brengen. Duurzaamheidsdoelstelling, dat gaat echt niet meer alleen maar met 1 op 1 auto's vervangen of benzineauto's vervangen door EV's. Dus er moet wat meer gebeuren. Dus ik denk dat iets meer tijd kost, maar dat het dan uiteindelijk sneller gaat.
Ja, is dat niet gewoon ook de conclusie dat het erg lastig is om dat mobility as a service, dat Maas echt op te schalen, echt groot te krijgen nu?
Ja, er moet gewoon best veel gebeuren. Dus dat klopt. Hè. Het is geen... Ik denk dat ze 5 jaar geleden iets te snel geloofden in die opschaling. Maar je moet eigenlijk ook bedenken, het OV, heb je wel een level playing field met het OV, als het OV zelf bijvoorbeeld ook Maas-oplossingen mag aanbieden?
Ja.
Dan krijg je dezelfde prijs voor de reizigerskilometers? Of kunnen zij daar wat meer mee spelen? En hebben ze dus eigenlijk een soort productenmonopolie? Je kunt heel erg lang in de techniek bezig blijven, in alle koppelvlakken enzovoorts. Maar je moet natuurlijk uiteindelijk gewoon toch een intuïtieve app hebben voor de gebruiker die hem ondersteunt in zijn gedrag en routine.
Ja.
Dus degenen die daar wat beter in zijn, zullen toch wat sneller gaan, denk ik.
Is het uiteindelijk rendabel ook te krijgen als businessmodel?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk als we even kijken naar Pon met Moves en Shuttle samen. Nou, als je naar 150.000 gebruikers kijkt dan en wat je daar verder nog hebt aan klanten, dan moet dat wel lukken. Het zal niet voor iedereen even gemakkelijk zijn om een verdienmodel te vinden.
Je gaf eigenlijk aan dat OV-bedrijven misschien wel een voorsprong hebben als die een Maas-project aanbieden, een Maas-oplossing. Is het dan ook misschien niet gewoon een idee om het bij die OV-bedrijven neer te leggen?
Ja, dat zou kunnen. Maar je hebt natuurlijk gewoon ook private partijen die dit ook willen.
Ja.
En je kan als overheid je ook afvragen. Je stimuleert al, je betaalt al best veel voor het OV als overheid.
Ja.
Wil je niet ook kijken of je dat met marktwerking, aanvullende marktwerking, dat kostenniveau op dit niveau kan houden of lager? Of dat je misschien wat kan doen met datzelfde geld met de vervoersarmoede in de niet-stedelijke gebieden. Ja. Dus je kan dat geld misschien anders aanwenden als je het bedrijfsleven wat meer ruimte biedt in mobility as a service.
Ja, maar dan moet er kennelijk wel iets gebeuren. Heeft dat ook te maken met het aanbieden van de informatie van die OV-bedrijven aan dat soort marktpartijen?
Ja, zeker.
Ik heb nog wel het gevoel dat iedereen op zijn eigen data blijft zitten.
Graag, hè? Dus je ziet ook... Ja, dat klopt. Hè. Er was een leeromgeving bedacht om dat leren te versnellen. Dat is mislukt. Eigenlijk twee redenen. De privacywetgeving speelt hier een rol.
Ja, daar verschuilen bedrijven zich ook heel graag achter, hè?
Ja, in dit geval overheid en bedrijfsleven. Ik denk niet dat het verschuild was. Het is in Nederland ook best wel streng.
Ja.
En het tweede was dat bedrijven ook niet zomaar hun data willen delen.
Nee.
Dus dat speelt allebei. Ik denk wat je wel ziet, hè, als je bijvoorbeeld naar Utrecht kijkt. Wat is een van de succesnummers van de business to business? Utrecht heeft het deelvervoer verplicht om data beschikbaar te stellen via de vergunning aan Maas.
Juist.
En dan komt het aanbod erachter.
Ja.
Als je dat niet doet, hè, bijvoorbeeld Uber deelt geen data. Ja, dan mis je gewoon een heel stuk van het aanbod. En voor een gebruiker is een one-stop-shop app is natuurlijk prachtig. Maar er moet wel voldoende aanbod zijn en betrouwbaar aanbod zijn. Dus daar zit iets voor de overheid. Hè, dat level playing field op orde brengen. Dus kijken naar de concessies, kijken naar de wet personenvervoer. Hoe je dat inricht. Maar ook het vergunningenbeleid aanpassen en het aanvullende beleid eromheen. Zodat je dit echt stimuleert en blijft aanjagen.
En daar gaat de overheid mee aan de slag. Er komt ook nog een analyse. Hè? Ik geloof dat de agenda staat bij de commissievergadering om hierover te praten.
Ja, morgen komt het evaluatierapport dat door het departement van de IEW is opgesteld. Ter behandeling in de Kamercommissie.
Ja, maar ze kunnen ook gewoon even deze uitzending luisteren.
Precies,
ja.
Net zo makkelijk.
Dus management samenvatten.
Zo is het. Hartelijk dank, Hans Steuben, Director Smart Mobility en Smart Cities bij Capgemini Invent.
BNR Mobility.
Het wegwerken van achterstallig onderhoud van onze infrastructuur gaat de komende jaren voor veel vertraging op de wegen en de waterwegen zorgen.
Zeker weten. De staat van de infrastructuur holt achteruit en dat moet aangepakt worden, concludeert Rijkswaterstaat in een nieuwe rapportage. Daarin staat onder meer dat onze infrastructuur niet meer overal voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. En dan citeer ik, we dreigden de race te verliezen.
Dat klinkt niet goed. Joran Willigers is belangenbehartiger infrastructuur bij Bouw Nederland. Welkom in de uitzending. Ja, je hebt die rapportage doorgenomen. Dat klinkt allemaal vrij zorgwekkend. Is dat het ook?
Ja, dat is het zeker. Je ziet dat nu Rijkswaterstaat zelf ook zegt, het gros van de netwerken waar we eerst van dachten dat het kwaliteitsniveau nog goed was, dat is nu negatief bijgesteld naar gemiddeld. En we zien natuurlijk ook de excessen op de A12. Boven de A12 moet ik zeggen, de Nelson Mandela brug in Zoetermeer. Dit weekend nog wordt die toch heel erg afgesloten. Omdat er grote zorgen zijn over de veiligheid. Ja, en dit is natuurlijk niet het enige voorbeeld wat we kennen. De Kademuur in Amsterdam, de Haringvlietbrug. Ja. Er zijn er genoeg, zowel op rijksniveau als gemeentelijk als provinciaal. Dus zeker, dit is zorgwekkend.
Ja, en tientallen projecten komend jaar, waar dus ook verkeershinder gaat ontstaan. Aan de andere kant, ja kijk, dat weten we toch al jaren. Hebben we zitten slapen? Wij hebben het ook al een keer in de uitzending vorig jaar behandeld.
Ja.
Is er niks gebeurd of zo?
Dit is toch altijd een beetje de I told you so die je eigenlijk niet wil zeggen. Ja. Waar je eigenlijk geen gelijk in wil krijgen. Maar het klopt, er is al lang aandacht voor. En ik denk dat het kabinet een goede stap heeft genomen met de komst van het regeerakkoord om 1,25 miljard voor extra structureel uit te trekken voor het instand houden, dus de onderhoud en de vervanging en renovatie van Rijkswegen. Dat is goed. Maar dat kwam wel te laat. En laten we ook niet vergeten dat diezelfde opgave op provinciaal en gemeentelijk niveau er ook gewoon is. Dus het is goed dat er nu acties ondernomen. Maar ja, we hadden het natuurlijk veel liever eerder gehad. En dat was beter geweest voor de veiligheid en de bereikbaarheid van ons land.
Nou ja, wat die veiligheid betreft, hè, want toch lijkt zo'n Nelson Mandela brug weer als een verrassing te komen. Moeten we ons zorgen maken over die veiligheid?
Ik denk dat je vanuit moet gaan dat die veiligheid niet vanzelfsprekend is. Dat we nog niet altijd goed hebben doorhebben wat nou eigenlijk de stand, wat ze dan met het moeilijk woord noemen, van ons areaal is. Hè? Dus van al die wegen en bruggen en tunnels die er zijn. Wat is daar nou eigenlijk het echte kwaliteitsniveau van? Dat is nog niet altijd duidelijk. Ik denk niet dat er morgen een brug inzakt. U ziet nu ook dat bij die Nelson Mandela brug men daar dan net op tijd bij is. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat dit wel mensen gewoon echt raakt. Er zijn vast mensen die nu over de A12 rijden die brug zien. En er zijn vast ook mensen die elke dag van Zuid-Holland naar Zeeland gaan en gehinderd worden door die Haringvlietbrug. Dus het raakt mensen echt wel in hoe ze naar hun werk gaan. En de economie natuurlijk in brede zin door alle vertragingen. Denk aan al het vrachtverkeer dat bijvoorbeeld over die verbindingen moet. Dus het raakt mensen op echte manieren wel degelijk. Zonder dat er per se een brug inzakt.
Ja, laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Precies, want je wil ook liever ruim op tijd zijn dan net op tijd.
Nou ja, dat zeker. En kijk, wat heel erg belangrijk is, en ik denk dat het belangrijkste punt is waar de politiek en wij allemaal van moeten leren, is dat het hoog tijd wordt dat we in Nederland beseffen dat investeren in infrastructuur, dat is geen zaak van prioriteren, maar dat is een zaak van verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving, verantwoordelijkheid dat mensen naar hun werk kunnen gaan, verantwoordelijkheid dat je als land die transities door gaat maken, die we als ambities hebben in ons land, om onze omgeving slimmer, groener en veiliger te maken. Dus het is niet prioriteren, maar verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat dit rapport, met ook het nieuws van dit weekend over die brug over de A12, ja, dat wel weer bevestigt.
Ja, maar die verantwoordelijkheid hadden we natuurlijk eerder moeten nemen. Want dan hadden we ons dit allemaal kunnen besparen. En het bonnetje loopt natuurlijk alleen nog maar verder op hoe langer je het uitstelt.
Ja, dat is het grote probleem. Hè. Dat is penny wise, pound foolish. En op sommige manieren ook voor een dubbeltje op de eerste rang willen zetten. Kijk, ik denk dat we te lang heeft geduurd om nu uiteindelijk tot dit besluit te komen om extra geld te gaan investeren. Het is goed dat dat nu wel gaat gebeuren. Wij zeggen ook, ja, ga nou versneld ook voor zorgen dat je die aanpak, dat je die echt op orde hebt, dat je meerjaren gaat kijken wat je gaat doen. We zien nu dat het kabinet zegt, ja, dat doen we in 2026 pas. We zeggen, nou ja, haal dat naar voren, begin in 2024 al. Ga niet nog allerlei groepcommissies of allerlei panels of onderzoeken langs. We weten eigenlijk wel waar we aan toe zijn. We weten wat we moeten doen. Begin daar dan nu mee.
Maar ja, kan dat ook allemaal? Hè? We zitten ook met een stikstofcrisis. En waar er gebouwd wordt, daar komt stikstof vrij.
Ja, die uitspraak, daar waren wij natuurlijk niet blij mee. Dat is een ramp voor de bouw. En het is ook goed dat het kabinet, dat werd vandaag toevallig ook bekend, extra geld gaat uittrekken voor schoon en emissieloos bouwen. Zodat de sector daar ook wel een vaart kan maken. Maar het klopt, er ligt veel stil. Dat raakt heel erg vooral de aanleg. Dat raakt het onderhoud gelukkig nog wat minder. En de vervanging en renovatie raakt het ook wel. Maar met name de aanleg. Dus wij roepen dan ook op, geld dat nu op de plank ligt, dat nog stil ligt, omdat het in die aanlegprojecten maar niet loskomt. Kijk nou of je dat kunt verschuiven naar eigenlijk al dat achterstallig onderhoud. Want daar zijn we nog wel even zoet mee, als we dat ook willen oplossen.
En hoeveel geld is dat?
Nou ja, het is niet precies bekend om hoeveel het gaat, want het is een beetje lastig. Het gaat enerzijds om projecten die worden uitgesteld omdat die stikstofberekeningen negatief uitvallen. En anderzijds om projecten waar men er niet eens aan toekomt om die berekeningen te doen, omdat er niet genoeg stikstofdeskundigen zijn. Maar laatst in het FD een paar maanden geleden ook een heel artikel over dat het echt in de miljarden loopt aan de economische schade die stikstof tot nu toe ook voor de bouw en de wegenbouw heeft opgeleverd. Dus dat gaat om forse bedragen. Ja, en het achterstallig onderhoud, dat varieert zo rond de 1,5 miljard, 1,4 miljard. Nog even los van de hele vervanging en renovatieopgave, waar ook vorige week een rapport over is verschenen. Maar je ziet dat tot aan 2050 eigenlijk alleen al voor die landelijke netwerken, het gaat dus ook om de vaarwegen, de wegen, al 29 miljard extra nodig is tot aan 2050. Dus er is genoeg te doen.
Ja, en staat dat ook op de agenda in Den Haag?
Steeds meer, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat steeds meer partijen hier aandacht voor hebben, omdat ook steeds meer partijen doorhebben, wat ik net al zei, dat het niet een zaak is van prioriteren, maar van verantwoordelijkheid nemen. Omdat als je al die oude infrastructuur wilt vervangen, daar ben je toch al zo'n 30 jaar mee bezig. Ja, dat is ook precies die 30 jaar die we nog hebben om Paris-proof te worden. Ja. Om te voldoen aan onze klimaatdoelstellingen. Ja, dan kun je dus perfect, kun je daar transities aan elkaar koppelen door duurzaam aan te besteden, door het circulairder te doen, door met smart mobility te werken. Ik denk dat dat steeds meer landt. En dat is goed nieuws. Alleen ambities hebben ook consequenties. Dus het is ook goed dat daar dan ook echt het geld voor terechtkomt. Die 1,25 miljard was een goede eerste stap. Laten we dat doorzetten.
Ja, jullie vragen ook om een meerjarenprogramma, hè, voor onderhoud, vervanging en renovatie. Dat kan natuurlijk helpen om uit deze discussie van incidentenpolitiek te komen.
Ja, dat klopt. Dan moet je gewoon goed inzichtelijk maken. Wat zijn nou al die bruggen, tunnels, sluizen, wegen die we de komende jaren moeten vervangen? Dan kun je ook zeggen van, nou ja, deze 10 willen we op die manier doen, die 10 op die manier. Dan kun je ook slimmer samenwerken. Ook daar vragen partijen bijvoorbeeld in de Tweede Kamer aandacht voor. Kunnen we nou niet meer met bijvoorbeeld standaardisatie doen? Nou, dat kan op zo'n manier, kan dat dus heel erg goed. Daar komen we ook nog wel met ideeën over. Dus ik denk dat grote kansen biedt. En dat land steeds meer. En dat ben ik wel heel erg blij mee hoor. Dat die aandacht heel terecht terug is. Minister Harbers zegt altijd, ja, ik ben een van de weinigen, of ben de eerste minister sinds lange tijd op dit departement die weer extra geld heeft. Nou, daar heeft hij volkomen gelijk in. Laten we dat ook koppelen aan een visie die dat dan op de juiste manier ook echt die gelden terecht laat komen.
Ja, en laten we er vooral voor zorgen dat niet dit nog hoger op de agenda komt te staan, doordat er een verschrikkelijke ramp gebeurt, dat er een brug instort, dat een tunnel het niet meer houdt. Ja, weet je, dat wil je echt niet.
Nee, dat wil niemand. Uiteraard. En dat zou verschrikkelijk zijn. Wat ik wel zei is natuurlijk ook waar, ook nu raakt het al mensen. Natuurlijk niet in de zin dat dat iets inzakt. Maar als jij een transportbedrijf hebt en de Haringvlietbrug wordt afgesloten. En dan, ja, dan kun jij dus niet, dan moet je dus omrijden. En dat kost jou elke dag geld. Ja. Als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen. Ja, die moeten dan opeens over N-wegen of zelfs door de bebouwde kom. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus het heeft wel echt nu ook al effecten op mensen hun dagelijkse leven. En dat moeten we wel beseffen.
Ja, en dat geldt ook voor het verkeer over het water natuurlijk. Hè. De grote schepen die moeten 4 uur omvaren als die Haringvlietbrug niet open kan. Ja. Dus daar moet aandacht voor zijn. Nou zegt Rijkswaterstaat wel in dat rapport, de inhaalrace is begonnen. Zijn daarmee wel de grootste zorgen weggenomen? Of zeg je, er moet eigenlijk gewoon nog even dat tandje erbij?
Nou, het gaat nu er vooral om die gelden die gereserveerd zijn ook snel in uitvoering te brengen. Kijk, het is natuurlijk uiteindelijk nooit genoeg. Hè? En dat heeft iedereen door. Ook Rijkswaterstaat, want de teksten in die staat van de infrastructuur, in dat rapport. Ja, jullie begonnen er al mee. Die zijn best wel hard. Ja. Die komen wel binnen. Dan denk je wel van zo, goedemorgen, wat gebeurt hier? Ik denk dat dat terecht is, dat die toon ook terecht is. En dat het feit dat Rijkswaterstaat, daarmee natuurlijk ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die toon aanslaat, dat wel duidelijk maakt dat wij als markt en de overheid uiteindelijk aan dezelfde kant van de touw staan te trekken op dit dossier. En die samenwerking, die is volgens mij hartstikke goed. Wat ik al zei, ook in het kader van die bredere ambities, hè, want ik sla toch even aan op wat jullie net zeiden over die vaarwegen. Denk aan de ambitie die we hebben als het gaat om die model shift. Dat we meer, dat is beter voor het milieu, dat is beter voor de files, dat we meer via vrachtschepen willen, goederen willen vervoeren. Ja, dan moeten ze wel goed kunnen varen. En dan moeten die sluizen natuurlijk groot genoeg zijn. Dus dit zijn allemaal voorbeelden waar je ziet dat het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor de ambities die je als land hebt.
Goed, het gevoel voor urgentie is er. Nu moet er nog actie komen. Dank Joran Willigers, belangenbehartiger infrastructuur bij Bouwend Nederland. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze site bnr.nl, via de app, maar ook via alle podcastplatformen die je maar kunt bedenken.
Ja, en abonneer je dan gelijk. Dan heb je hem altijd als eerste. Ja, heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan. Mail naar mobility@bnr.nl.
Ja, en abonneren is gratis. Mijn naam is Meinert Schut.
Ik ben Hout Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.